Met Michiel.
Special. Amy Winehouse. Regisseur Asif Kapadia maakte een nieuwe documentaire over Amy Winehouse, die eind juli 2011 overleed. Haar langdurige verslaving aan drugs en alcohol, gecombineerd met bulimia, werden de zangeres uiteindelijk fataal. Deze film, met de titel Amy, is een onthullende, maar vooral ook ontroerende film over het leven van Amy. We kennen allemaal de beelden nog wel van een dronken Amy Winehouse die volledig de weg kwijt is. Maar de documentaire laat ook een andere kant van de zangeres zien. Ze was grappig, sprankelend en erg getalenteerd. Maar Amy kon de druk van het beroemd zijn niet aan. Ze bezweek onder het oog van de vele paparazzi-camera's aan haar eigen succes. Aan een destructieve liefdesrelatie en aan haar eigen onzekerheden en demonen. De teksten van haar liedjes bevatten veel aanwijzingen over haar leven en vormen een rode draad in de film, vertelt Asif Kapadia, regisseur van de documentaire Amy.
Yeah, just read the lyrics and they all seem to have lots of clues to her life, and she put it all down in his songs, and that's really Amy at her most eloquent, you know. Once you understand the songs, you understand her.
Amy zei het zelf trouwens ook altijd.
When I write things down, I'm more honest on paper than I am to myself. Or to anyone, do you know what I mean? There's things that when I sing them, I think, geez, like, that's pretty deep. You know, I'm about, like, I get to a line on stage, I sing it, and I'm like, whoa, that's quite, you know, like, personal, but not in a bad way. I'm just like, that's true. So, you know, a lot of the times with the songs, you know, I'll be more honest to an audience than I am to myself, do you know what I mean? So.
In deze special duiken we dan ook in Amy's verhaal aan de hand van 5 essentiële tracks. Amy Jade Winehouse wordt geboren op 14 september 1983. Ze groeit op in een muzikale familie in Southgate in het noorden van Londen. En het is zeker niet het ideale gezinnetje. Haar vader is vaak weg en heeft al vanaf het moment dat Amy een baby is een affaire. En als Amy 9 is, verlaat hij daadwerkelijk het gezin. Dat is het moment dat Amy verandert van een relatief rustig kind in een puber die zich zoveel mogelijk verzet. Haar moeder weet er maar slecht raad mee en laat haar dochter gewoon haar gang gaan. In Amy's jeugd luistert ze naar de klassieke jazz van Ella Fitzgerald en Dinah Washington. Maar ze is ook beïnvloed door hip-hopartiesten als Mos Def en The Roots. Deze invloeden zijn terug te horen op haar debuutalbum Frank, dat uitkomt in 2003. Met die eigen sound valt Amy al snel op in het muzieklandschap van het begin van de Zero's. Maar dat is niet het enige dat er onderscheidt. Ze valt ook op vanwege haar rauwe, eerlijke teksten. Op het moment dat regisseur Asif Kapadia onderzoek begint te doen voor de documentaire Amy, ontdekte hij dat daar een groot deel van haar verhalen wordt verteld.
I just started to read them and then it became very apparent that she's very honest with her lyrics. Really, it's like a map to her story is in the song lyrics. And you just have to unravel who they are about and what they're about, and then you realize that they're all based on real things and real incidents and real people.
Zo gaat de debuutsingle Stronger Than Me, waarmee Amy zich op de kaart zet, over haar toenmalige 7 jaar oudere vriend. Ze vindt dat hij sterker dan haar zou moeten zijn, maar in plaats daarvan moet zij hem telkens geruststellen en voor hem zorgen. Het duurt een hele tijd voor Amy met album nummer 2 komt. Na haar debuutalbum Frank stort ze zich in het uitgaanswereldje van de Londense wijk Camden, waar ze net is gaan wonen. En daar komt ze Blake Fielder Civil tegen. Het is het begin van een heel, heel, heel turbulente relatie. De twee zijn volledig gek op elkaar, ze zijn ook onafscheidelijk, maar ze maken elkaar ook kapot. Als ze elkaar voor het eerst tegenkomen, hebben ze beiden al een relatie, maar dat houdt ze niet tegen. Na een intense zomer samen besluit Blake toch terug te gaan naar zijn ex-vriendin. En Amy is gebroken van verdriet. Ze heeft het heel zwaar, drinkt enorm veel, maar uiteindelijk weet ze haar verdriet om te zetten in muziek. In haar tweede album, Back to Black.
Pretty much, yeah, pretty much. Like, this album is another real heartbreak album. But, you know, I really fell in love really hard this time. And when I did this album, I really had to fell for someone to the point where I literally fell from grace, fell. And I had to pick myself up and dust myself off, you know. So it's kind of like I had to start again from nothing, you know. If I didn't have him, I didn't have anything. And I didn't have anything because I didn't have him. So I guess I had to write about the experiences. Otherwise, I would still be lying on my kitchen floor crying, listening to the Shangri-Las holding a bottle of Jack Daniels.
Meet you downstairs in the bar and home. You're rolled up sleeves in your skull t-shirt. You say, why did you do with him today? And sniff me out like I was Tanqueray. Cause you're my fella, my guy. Hand me your Stella and fly. By the time I'm out the door, you tear man down like Roger Moore. I cheated myself like I knew.
Dankzij haar debuutalbum Frank wordt Amy gezien als de grote nieuwe belofte. Maar ze is nog niet meteen een wereldster. Dat gebeurt na het verschijnen van haar tweede album Back to Black. Dat, zoals Amy het zelf omschreef, een heartbreak album is. Het gaat grotendeels over haar break-up met Blake. De eerste single van Back to Black wordt Rehab. Een wereldhit. Ze krijgt er meerdere Grammys en andere prijzen voor. En dat zijn mooie dingen. Maar het nummer zelf is, als je de tekst leest, alles behalve vrolijk.
Yeah, Rehab is about a time I was in a really black period in my life. And I had to go and stay at my dad's house because I was so ill from alcohol. And my managers of the time came to see me and they said to me, do you think you should go to this place? And I was like, no.
De manager waar Amy het over heeft is Nick Szymanski. Via een gemeenschappelijke vriend ontmoet Amy rond haar 16e de jonge Nick. Die is net aan de slag gegaan als manager bij het entertainmentbedrijf van Simon Fuller, 19. En hij is degene die in 2005 Amy probeert naar de rehab te krijgen. Amy vindt het zelf niet nodig en, zoals ze ook zingt, haar vader is het op dat moment met haar eens. Ze gaan wel even praten met iemand, maar houdt daar de schijn op dat er niks in de hand is.
I wasn't intending to do it, I just intended to go in and go, hello, I'm not an alcoholic. And you go, yes, I can see that, bye. So I went in and, you know, I looked immaculate, like my hair's perfect, perfect face, nice high heels on, nice outfit. And he kind of looked at me like, you don't look like an alcoholic. And he said to me, why are you here? And I was like, because they made me come here. He was like, well, why do you think you're here? And I said, well, I'm in love and I messed it up, to be honest, and drinking a lot, but I'm in love, do you know what I mean? And he said, right, you're not an alcoholic. And I was like, thank you, nice to meet you, bye. That was it, I was in there like 10 minutes. So that's what the song's about.
Regisseur Asaf Kapadia praatte veel met Nick Szymanski tijdens het maken van de documentaire Amy. En hij dook in het verhaal achter de wereldhit waarmee Amy de grote ster werd.
It was like a documentary about an incident that took place. You know, while I was making the film, I'm talking a lot to Nick, her first manager. And it dawned on me that that song was about him, you know, trying to help her. And that's, you know, he really doesn't like that song. It's very personal and very painful for him to hear that song.
They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, they try to make me go to rehab. I won't go.
Amy's tweede album, Back to Black uit 2006, zijn de jazz- en hip-hop invloeden van het debuut ingeruild voor gitaren en de sound van de 60s.
To be honest, I've just been listening to a lot of 60s for the last 2 years. That's all I listen to. That's all I pretty much listen to is like 60s music. So it's kind of come out that way. I'm really proud of it. But obviously the songs I've written, the lyrics are obviously about my life, so they're from.
De productie van album nummer 2 is voor een groot deel in handen van de in New York gevestigde Mark Ronson. Met hem neemt ze onder andere de titeltrack Back to Black op. Mark is rond die tijd ook bezig met zijn eigen album Version. Dat album is bijna klaar als Amy Mark opzoekt in New York. Hij besluit haar mee te nemen naar een studio waar The Dap Kings zijn. Dat is de band die voor Back to Black meerdere nummers hebben ingespeeld. Mark bedenkt last minute dat hij graag nog een liedje met Amy op zijn Versions album wil. En vraagt haar of ze een liedje weet dat bij zijn album past. Dat vol met covers staat van Britse indie liedjes. Het is Amy die doorheeft wat voor een sterk nummer Valerie van The Zootons is.
And at the last minute, I was thinking, okay, I've nearly finished my album Version, but it would be great to do a song with Amy. I was like, do you know any songs that are kind of like indie songs? Because, you know, this whole album has to be a bit indie. It can't just be any cover. And she goes, well, I like this song, you know, Valerie by the Zootons. They play it down at my local, like a pub. And so I listened to it and I was kind of like, okay, like I didn't hear it really at the start, you know, it's kind of just, I liked it, but obviously she had sung it enough to know what a great song it was and what her voice could do to it.
Valerie verschijnt in 2007, na Back to Black. Het is een van de grootste hits geworden voor Amy en een van de laatste liedjes die ze uitbrengt.
Well, sometimes I go out by myself and I look across the border. Stop making a fool out of me. Why don't you come on
Vlak na het verschijnen van Back to Black praat Amy alweer enthousiast over een volgend album.
Like my next album is going to be about the same period of time because I've just got so much stuff from there, do you know what I mean?
Maar dat album zal er nooit komen. Blake, de grote inspiratiebron voor de break-up van Back to Black, blijkt toch niet voor goed uit Amy's leven te zijn. De band tussen de twee is zo sterk. Ze worden na een tijd weer vrienden en al snel gaat het verder dan alleen vriendschap. Ze krijgen een nog turbulentere en nog ongezondere relatie dan de eerste keer. Maar dat houdt ze niet tegen om te trouwen. De twee veranderen in totaal van elkaar afhankelijke junks. Ze worden uiteindelijk van elkaar gescheiden als Blake in de gevangenis terechtkomt. Maar met Amy gaat het daarna alleen nog maar slechter. Dit alles gebeurt voor het oog van de vele paparazzi-camera's die haar dag en nacht achtervolgen. De hele wereld ziet Amy aftakelen en maakt grappen, lacht erom. Dat is ook wat Asif Kapadia ziet als hij in het leven van Amy duikt voor zijn documentaire over de zangeres.
Exactly, it was pretty horrible. It was a pretty horrible situation and somehow that became normal. And I was a, you know, a young girl in the middle of it all. I don't know if there's a big message, I just felt like that. By the end of the film, so I want the audience to think about our part of it. It is about the media, it is about the industry, it's about newspapers, it's about television, it's about paparazzi. It's about how everybody kind of used her. And that the audience that kept buying these papers and, you know, people sharing YouTube clips or videos on Facebook about her and, you know, that all added up to the kind of pressure that she was under, I guess.
Toch is het niet alleen maar drugs, alcohol en ellende aan het einde van Amy's leven. Ze krabbelt langzaam weer op en krijgt weer zin om muziek te maken. In maart 2011 gaat ze met een van haar helden, jazzcrooner Tony Bennett, de studio in voor een duet. Ze nemen samen een van Amy's favoriete jazznummers op, Body and Soul. De samenwerking is heel goed voor Amy's zelfvertrouwen en het lijkt dan ook het begin van een nieuwe positieve periode. Ze heeft weer inspiratie, maar het mag zo niet zijn. Haar lichaam is zo verzwakt door bulimia, alcohol en drugs dat ze niet veel aan kan. Op 23 juli 2011 wordt haar levenloze lichaam gevonden in haar Londense appartement, waar ze is bezweken na het drinken van te veel alcohol. Het laatste dat ze de wereld achterlaat is een jazznummer. Het genre waar het voor Amy allemaal mee begon en wat misschien wel altijd haar echte grote liefde is geweest. Amy's grote held Tony Bennett was enorm onder de indruk van haar talent in de studio en schaadt haar bij twee van de grootste jazzzangeressen die de wereld ooit gekend heeft.
When listening to this record, you could hear that she had the whole facility of an Ella Fitzgerald, of a Billie Holiday, who are the two best singers of jazz in the world.
My heart is sad and lonely. For you I sigh. For you, dear, only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul.
I spend my days in a hunger.
Can't believe it, it's hard to conceive it, that you turn away romance. Oh.
Are you pretending?
My life a wreck you're making.
You know I'm yours, but just the taking.
Pretending it looks like the ending. I'm
unless I can have one more chance to prove, dear,
my life a wreck. You're making up.
You know I'm yours for just the taking. Body.